Over de spreuken, ja. We waren vorige week begonnen. En ik had toen een beetje een intro gegeven over het boek van Spreuken. Over waar dat zich situeert, hoe dat we het zouden moeten lezen. Dat het een wijsheidsliteratuur is. Het maakt onderdeel van Prediker, Job, Hooglied. En ook sommige psalmen maken ook deel uit van deze wijsheidsliteratuur. We weten dat het meeste is geschreven door Salomon. Maar er zijn ook andere wijzen die er ook in hebben geschreven. Het thema is eigenlijk dat het voor iedereen van toepassing is. Ja? Ook al lezen we dat het meestal zo over losse spreuken gaat, losstaande spreuken, het is eigenlijk voor elke generatie van toepassing. Het spreekt soms wel over het verbondsvolk en over de wet van Mozes en zo verder. Niet zoveel over de heilsgeschiedenis van het volk van Israël. Maar het is eigenlijk dus gericht naar de volledige schepping, naar de volledige mensheid. Ja. We moeten het ook wel in zijn juiste context plaatsen. Hè. Bepaalde zaken moeten we oppassen dat we die niet te letterlijk en te absoluut gaan interpreteren. Wat bedoel ik daarmee? Is wel spreuk. Is geen, moet ik zeggen, zijn geen regeltjes, zijn geen wijsheden die je mechanisch moet gaan toepassen. Ja? Ik bedoel daarmee, het is geen mechanische absolute waarheden. Een voorbeeld om het te geven, dan gaat dat duidelijker worden. Wat ik probeer te zeggen is spreuken, bijvoorbeeld spreuken 15, vers 1. Ja, dat is zo'n typische spreuk. Waarin dat we lezen, een vriendelijk antwoord doet woede bedaren. Krenkende woorden wakkeren toorn aan. Ja. Wat ik mee bedoel is, dat je niet alles als een mechanische absolute waarheid mag zien, is dat het is niet elk vriendelijk antwoord dat je geeft aan iemand die kwaad is, dat automatisch zijn woede gaat bedaren. Snap je wat ik wil zeggen? Jezus heeft met velerlei vriendelijke antwoorden, met mildheid, met nederigheid gereageerd. En toch was het niet direct een woede die zich heeft bedaard ten opzichte van hem. Hè. Het is zelfs zo dat de woede nog erger is geworden ten opzichte van hem. Ja, het zijn dus geen spreuken. Die, als je ze juist opzegt, als je ze juist in de praktijk uitvoert, dat er dan automatisch direct een gevolg komt. Nee, het zijn principes die je moet blijven toepassen in je leven. Ja. En inderdaad, je gaat misschien niet direct de woede bedaren, maar het is iets dat je doet omdat je weet wie je bent in Christus. Het maakt deel uit van je persoonlijkheid. Het maakt deel uit van je nieuwe identiteit in Christus. Het maakt deel uit van de Heer te plezieren op een nieuwe manier, omdat je op een nieuwe manier bent. Je bent opnieuw geboren. Snap je? Spreuken, in het begin, eerste twee hoofdstukken, geeft veel uitleg over het nut van de wijsheid, over hoe dat je het kan vergelijken met een vader die zijn zoon instructies geeft. Er komt er heel veel terug in voor. En natuurlijk, door extensie is het God die zijn instructies geeft aan zijn schepping, ja, aan zijn volk. Vanaf hoofdstuk 3 en dan helemaal tot het einde ga je zien dat echt die wijsheden, die spreuken, meer naar voren komen. Allemaal als enkelvoudige spreuken. Ja, hier in hoofdstuk 3, zoals we straks nog gaan lezen, zal je zien, maakt nog één groot geheel uit, maar dan gaat dat meer enkelvoudige spreuken zijn. We gaan ze natuurlijk niet allemaal kunnen zien, want dat zijn er honderden. Het is ook niet de bedoeling dat we die allemaal gaan zien. De bedoeling van mijn lessenreeks is gewoon om u een introductie te geven op het boek van Spreuk. En dat terwijl dat je, als je dat dus begint te lezen, dat je dat in gedachten houdt, hetgeen dat je hier vandaag hoort. Ja? Het thema van Spreuk, heb ik vorige week ook gezegd, was om wijsheid te vergaren. Ja? Om kennis te vergaren. En het begin van die wijsheid, het begin van die kennis is ontzag hebben voor de Heer. We hebben ook gezien dat de personificatie van die wijsheid, dat dat zijn vervulling vindt in Christus, in Jezus Christus. Hij is het voorbeeld. Hij is eigenlijk de wijsheid in de praktijk. Hij is ons voorbeeld van hoe al die morele spreuken in de praktijk worden omgezet. Want eigenlijk is het boek van Spreuken een beetje zowat het evangelie van het Oude Testament. Ja, snap je wat ik daarmee wil zeggen? Het is zowat het goede nieuws, Gods genade, in het Nieuwe Testament. Ergens zo in het midden van de Oude Testament. Het is zo ergens genesteld in het midden van de Oude Testament. En wanneer ik het zeg dat de genade van God beschrijft, ook al vinden we de genade van God pas terug natuurlijk in het Nieuwe Testament, echt, ik bedoel van toepassing als redding voor de gehele mensheid, vinden we de genade van God terug, hè, in de persoon van Jezus. Maar we vinden de genade van God ook in deze spreuken weer, omdat het ons een les geeft hoe we moeten leven. En als we leven volgens de wil van God, volgens zijn goede bedoelingen, zoals een vriendelijk antwoord geven door woede, krenkende woorden, en al die zaken die je gaat lezen, dat is wijsheid, zodat de mens lang kan leven hier op aarde. Ja, want men kreeg de zegeningen van God wanneer men de wil van God volgde. Ja? En in dat opzicht is het dus de genade van God in het Oude Testament. Het is meer, het is boven de wet. De wet, je kon goed doen ten opzichte van God als je de wet in ere hield, als je niet vloekte, als je niet moorde. Al die zaken, de 10 geboden. Maar zoals Jezus ook zei, u hebt gelezen in het schrift, moord niet, maar ik zeg u, ik ga nog verder, als je zelfs jaloers bent op je broeder, amen, heb je hem reeds, nee, als je kwaad bent op je broeder, heb je hem reeds vermoord, sorry. Jaloers, dat is iets anders. Maar in ieder geval, dus Jezus ging verder. Hij ging naar de motivatie van je hart, niet alleen naar de daden. En Spreuken bouwt eigenlijk ook verder op de wet. Het breidt de wet uit. En veel van de Nieuw Testamentische standaard, morele standaarden en de brieven van Paulus, hoe dat je moet leven als christen en zo verder. Wij vinden heel veel van die principes en van die spreuken terug in Spreuken. Ik zal er straks daar een paar voorbeelden van geven. Dus je kan eigenlijk zeggen dat Spreuken zo een beetje de Gods morele standaard uitbreiding is op de wet. Ja, het gaat verder dan oog om oog, tand om tand. Het gaat verder dan heb je naaste lief, maar haat je vijand. Ja? En dat vinden we ook terug in het Nieuwe Testament. Dus wat Spreuk ook toont, nu dat we het toch hebben over dat Gods genade is en Gods morele standaard, dan doe ons ook beseffen dat we leven in een morele wereld, in een moreel gevallen wereld. En als we dan kijken naar de standaard van God, als we dan kijken naar zijn rechtvaardige eisen en zijn wegen, dat doet ons beseffen dat hij heilig is en wij niet. En dat doet ons beseffen aan een nood voor een redder. En dus daar draagt Spreuken ook in bij. Spreuken draagt bij in ons besef, althans voor de mensen die toen leefden, hè? Wij ook natuurlijk, maar zij beseften, ja, alles wat ik hier lees, ja, dat kan ik niet op mijn eigen. Dat kan ik niet in mijn eigen kracht. En dat deed dus ook het verlangen stijgen naar dat nieuwe hart, naar die nieuwe geest die beloofd was doorheen de profeten. Ja, als je kijkt naar het boek van Spreuken en dan zie je daar al die zaken opgesomd en als iemand in die tijd levende, onder de wet, onder bepaalde socio-culturele principes, dan waren dat moeilijke zaken om in ere te houden. En ging het besef dus groeien van God is heilig, wij zijn niet heilig, we kunnen niet zonder hem. We hebben zijn vergiffenis nodig, zijn wil is rechtvaardig, zijn wil is inderdaad het beste voor zijn schepping. Het is zijn vader, het is als een vader die zijn goede advies geeft aan zijn kinderen. Maar hij heeft tijd nodig, eer een kind dat begint te beseffen. En zij beseften ook, we kunnen het niet alleen. En daardoor groeide dat besef naar die Messias. En de Heer had het voorspeld en beloofd dat we een nieuw hart en een nieuwe geest gingen krijgen. En dat zijn wetten gingen geschreven worden, niet op stenen tabletten, maar op vleeselijke harten. Amen. En dat is zo wat de achtergrondthema dat je in gedachten moet houden. Ja, voor ons is het mogelijk, want de vruchten van de geest, liefde, vreugde, love, joy, peace, happiness, goodness, meekness, temperance, faith en al die goede vruchten van de geest, amen, die vinden we overal terug in dat boek van Spreuken. En dan nog op een praktische manier. We gaan even naar Spreuken 3. En dan zullen we eens even lezen. Spreuken 3. Vers 1. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Hou in je hart mijn richtlijnen vast. Momentje. Ze vermeerderen de dagen van je leven, geven je vele jaren van geluk. Mogen liefde en trouw je nooit verlaten. Wind ze om je hals, schrijf ze in je hart. God en de mensen zullen je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op je eigen inzicht. Vers 6. Ik denk iedereen, maar de meesten van jullie zullen deze wel kennen. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en ga het kwaad uit de weg. Het zal je sterken als een medicijn, het verkwikt je lichaam. Eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren vullen, je kuipen lopen over van wijn. Mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven. Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. Want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon. Amen tot hier. Even teruggaan. Je hebt misschien gemerkt dat er steeds iets wordt gezegd, zoals vertrouw de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Denk aan hem, hè, wel als wat je een baan voor jou. En dan gaat altijd zeggen, de Heer, het zal je sterken als medicijn, het verkwikt je. Dus er zijn altijd voordelen aan het houden van deze spreuken. Er zijn altijd voordelen aan verbonden. Daarmee dat ik zei, dit is de genade van God. Hè. Dit zijn geschenken van de Heer. Ze vermeerderen de dagen van je leven. Geven je veel jaren van geluk. Natuurlijk, in de tijd van het Oude Testament hadden ze geen zicht op eeuwig leven. En was natuurlijk het enige wat ze hadden, het huidige leven. En in het verbond was er inderdaad opgenomen, in de verbondstaal, in Deuteronomium, was er inderdaad opgenomen, als je de Heer volgt, met heel je hart, heel je ziel en al zijn geboden, dan zal je inderdaad vredevol in het land gaan leven. Dan zal de Heer jou een zegening zijn. Ja. Dus het is inderdaad waar, in zekere zin zijn er voordelen aan verbonden. Hoe moeten we dat vertalen naar het Nieuwe Testament, waar dat we toch christenen en volgelingen van de Heere toch in zekere problemen zien geraken? Problemen, ik bedoel, er is er maar één die een echt oud is geraakt. Dat was Johannes. Veel jaren van geluk. Zie, het wordt hier dus heel aards omschreven, ja. Terwijl dat de focus in het Nieuwe Testament, de zegeningen van de Heere, zijn niet zozeer meer aards van aard, omdat het aardse aspect niet zo belangrijk meer is, omdat er een eeuwig aspect is toegevoegd, omdat de dood is overwonnen. Snap je? Het is daarmee dat we voorzichtig moeten zijn met deze spreuken te zien als absolute waarheden. Hè? Van, oh ja, als ik dit ga doen, wow, dan ga ik dit en dat allemaal krijgen. Ja, nee, het zijn geen mechanische absolute waarheden, want ik ben er zeker van, Paulus, hè, als we het dan hebben over die rijkdom, waar was het hier, vers 9, eer de Heer met al je rijkdom, met het beste van de oogst, en als je dat doet, graan zal je voorraad schuren, vullen je kuipen lopen over van wijn. Ja, dat doet me dan herinneren aan de woorden van Paulus, die spreekt, ik weet wat het is om rijk te zijn, ik weet wat het is om arm te zijn. Hij heeft zijn leven uitgegoten als een offer. Hij heeft niks teruggehouden, hij heeft alles weggegeven. Ja? Hij kan getuigen dat zijn graan, hij had geen voorraad schuren en zijn kuipen liepen niet over van wijn. Maar hij is wel nooit tekort gekomen en hij kon zeggen, ik vermag alle dingen doorheen de Heer die mij kracht geeft. Hè. Ik kan alle zaken aan, doorheen eender welke situatie, of ik in rijkdom zit of ik zit in armoede. Want de Heer is mijn kracht. Ja. Zie je hoe de focus shifts van in de spreuken, hoe dat het heel op het natuurlijk is gebaseerd? Omdat ze natuurlijk geen hoop hadden op het eeuwige. Hun hoop was God te plezieren in dit leven. En dan kregen ze de zegeningen van God. Amen. En natuurlijk vele bijbeluitleggers, zij transponeren dat naar het Nieuw Testament, die dat denken. En geven dan ook allerlei van die beloften, zoals eer de Heer met al je rijkdom. En ze zeggen dan, hey, je moet geven, je moet aan de kerk geven. Het eerste wat je doet, hey, aan de kerk geven. En God zal er altijd voor zorgen. Wat? Nog erger zelf, hij gaat je een nieuw job geven, hij gaat extra dingen geven. Als je nu geeft, en ze manipuleren met die verzen om mensen te doen geven van hun geld. Want ze denken, als ik nu ga geven, dan gaat God 100-voudig teruggeven. En in een zekere zin is dat waar, want we moeten God eren met al onze rijkdom. Maar dit is geen mechanische absolute waarheid, want onze rijkdom is nu in Christus en hem kennen en zijn genade kennen. En getransformeerd worden naar zijn beeld. Maar ik kom daar zo'n beetje terug op 9, hoe dat de Bijbel dat zegt. Amen. Mijn zoon, vergeet mijn lessen niet. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Amen. Houd in je hart mijn richtlijnen vast. Nogmaals, zijn geen mechanische lijstjes en van spreuken om in goede stand te komen bij God. God doorheen zijn genade heeft gegeven. Amen. En we kunnen geen richtlijnen, we kunnen geen geboden mechanisch gaan opvolgen om zo in de gunst te komen bij God. Nee, de richtlijnen zitten in het hart. En dat was al revolutionair hier in Spreuken. Het geeft soms een glimp naar wat moet komen, maar houdt ook rekening met wat nu is voor hun in die tijd. Maar het geeft ook een glimp naar wat het zou moeten gaan zijn. Dat is de richtlijnen vasthouden in het hart van de mensen. Niet meer op stenen geschreven, Ja, en iedereen kan kijken, oh, dit moeten we doen, als we dat niet doen, ja, en dan plezieren we God niet, dus we moeten dit doen en dan kunnen we eindelijk plezier geven aan God, kunnen we in goede stand komen. Nee, kijk, de enige manier om in goede stand te komen bij God is geloven dat Jezus is gestorven voor mijn zonde, dat zijn rechtvaardigheid mijn rechtvaardigheid is, dat zijn bloed groter is dan de kracht van mijn zonde, amen, dat zijn offer groter is dan eenders welk offer ik ooit zou kunnen geven, halleluja, kan iemand amen tippen? En dan neemt God daar plezier in. Want dat betekent, ik ben een nieuwe schepping en vanuit die nieuwe schepping heb ik een nieuw hart gekregen. En vanuit dat nieuwe hart zijn er nieuwe richtlijnen. Ik vind het trouwens mooi hoe dat de nieuwe Bijbelvertaling dat zegt, en richtlijnen. Ja. In de oude vertaling zat het houdt in je hart mijn wet vast. Ja. En het is dus inderdaad vanuit dat nieuwe hart komen er richtlijnen, komen er bedoelingen, komen er motivatie, redenen om anders te zijn, om te leven zoals God het zou willen. Amen. Dus vanuit het hart. Ja. En dat is ook wat Jezus kwam zeggen, wanneer dat hij kwam in Matteüs 5, hij is een bergreden. Hij kwam om aan te tonen dat het vanuit het hart moet vertrekken. Ah, je moordt niet, fantastisch dat je niet moordt, maar je draagt haat in je hart. Ah, je pleegt geen overspel, ah, fantastisch, geen overspel, maar ik zie dat je lust hebt naar andermans vrouwen. Hè? Kijk naar het hart. Ah, je doet dit en dat, is jammer, wat met de toestand van je hart. Ja, je geeft je tiende, oh, fantastisch. Zelfs van dit en dat. Maar je liefde, je medelijden, je mededogen voor je naaste is helemaal weg. Is uit je hart verdwenen. Dus ik zeg het, Jezus is de vervulling van deze spreuken. God en de mensen zul je genegen zijn en je zult waardering ondervinden. Amen. Nogmaals, we spreken vanuit het oude verbond. Ja, God zal je genegen zijn. Nou, de enige manier dat hij je nu genegen is, en hij was heel genegen naar de ultieme vervulling van al die spreuken, was Jezus Christus. Hè. Dit is mijn zoon, in wie ik veel vreugde vind, hè. Wie in wiens ik genegen ben. Wel, nu dat we in Christus zijn, inderdaad, is God ons genegen. Is Hij nabij. Omdat we in Christus zijn. Er is niets wat ik kan doen op mezelf. Amen. Dat God ultiem plezier gaat geven buiten in Christus. Vertoeven in Christus. Vers 5. Een bekende vers vroeger. Had ik daar een kaderke, denk ik. Hè, Spreuken 3 vers 5 en 6. Ik denk, mijn moeder hebt die nog altijd ergens in een kaderke staan. Nee? Dat was een van het eerste dat we meekregen van tante Denise, dat weet ik nog. Amen. Ja? Ja. Amen. Dat is een tijdloze. Hè? Vertrouw op de Heer met heel je hart. Steun niet op eigen inzicht. Denk aan Hem bij alles wat je doet. En dan baant Hij voor jou de weg. Amen. En die weg die Hij baant voor ons is de weg, de waarheid en het leven. En we kunnen alleen maar op vertrouwen dat hetgeen dat Hij voor ons heeft gedaan, amen, het beste is. Amen, we kunnen daar niks aan toevoegen. Vertrouw op de Heere en steun niet op je eigen inzicht. Het boek van Spreuken portretteert steeds het verschil tussen de wijze en de domme als de wijze of de dwaze. De wijze die steeds vertrouwen op de Heer, die ontzag hebben voor de Heer, die de Heer betrekken in hun leven. En de dwaze, dat is niet dat zij dom zijn. Dat is niet dat zij geen inzicht hebben in zaken. Dat is niet dat ze niet intellectueel zijn. Nee, er zijn verstandige mensen, zeker. Maar ze zijn dwaas omdat ze niet vertrouwen op de Heer, op Jehovah, op Yahweh. Ze kunnen wel op iets anders vertrouwen, maar niet op onze schepper. Amen. En dus die tegenstelling kan je vinden doorheen het boek van Spreuken. Steun niet op je eigen inzicht. Ik zeg nogmaals, je kan kennis hebben, je kan eigen inzichten hebben, maar volgens het boek van Spreuken leidt dat tot niet veel. Het is het inzicht in de Heer dat je moet hebben. En zelfs over christelijke zaken. Je kan kennis hebben van christelijke zaken en toch niet vertrouwen op de Heer. Amen. Je kan kennis hebben van christelijke zaken en toch kan dat uw eigen inzicht zijn en vertrouw je niet helemaal op de Heer. Kijk een voorbeeld in 1 Korinthe 8, vers 1 tot en met 2. Er was een probleem in de Korinthische kerk over heidens offervlees, of we dat mochten eten of niet. En Paulus zegt: zeker, het is waar dat wij allen kennis bezitten. Maar kennis maakt verwaand, alleen de liefde bouwt op. Wanneer iemand zich inbeeldt dat hij kennis bezit, is het toch niet de ware kennis. Waar gaat het over? Wel, het gaat over kennis dat niet gekoppeld is met vertrouwen op de Heer, met liefde van de Heer. En zo'n kennis, eigen inzichten dus, maken u verwaand. Zij doen u denken dat je goed bezig bent en dat je met de Heer bezig bent, maar het zijn je eigen inzichten over de Heer, over de manier waarop de Heer zou werken, en die maken u zelf verwaand, hoogmoedig. In dit geval ging het over mensen die niet op de juiste manier, christenen die niet op de juiste manier reageerden ten opzichte van mede-christenen in verband met het eten van heidens offervlees. Er waren erbij met een groter geloof, zoals Paulus zegt, die alles konden eten. En er waren erbij met een zwak geloof die er nog niet waren, die nog kwamen vanuit het Jodendom, waar dat ze dat vlees niet mochten eten. En voor hun geweten was dat moeilijk om dat te doen. En dus ze deden dat niet. En degene met sterk geloof die dat wel aten, zij lachten die een beetje uit. Uitlachen, zij deden daar zo hoogmoedig over. Zij keken neer op hun. Paulus zegt: kijk, je hebt kennis. En dat is waar, zegt hij. Het is waar dat het oké is om dat vlees te eten. Dat op zichzelf is oké. En dat is uw kennis, dat is uw inzicht. Maar je koppelt het niet met de geest. Je koppelt het niet met een liefde voor je medemens, en je breekt je medechristen af in plaats van hem op te bouwen. Met andere woorden, door jouw kennis, maar je koppelt je kennis niet met vertrouwen op de Heer, want je wilt je gelijk halen. Door dat te doen, maakt dat jezelf verwaand. Snap je? Dus terug naar Spreuken. Dus ik zei, vertrouw op de Heer. Wel, de Spreuken zegt dan, vertrouw op de Heer met heel je hart, steun niet op je eigen inzicht. Dus eigen inzichten, ook al kunnen die heel spiritueel klinken, moeten steeds gekoppeld worden aan de vrucht van de geest, aan vertrouwen op de Heer. Een ander voorbeeld is, en dat heb ik daar straks gelezen, was op het einde van de 19e eeuw, was een bekende predikant of bijbelleraar, die zei: hoe kan het zijn dat theologische professors die het schrift bestuderen, die heel veel inzicht hebben in bepaalde zaken, maar kunnen op een bepaald moment niet geloven, kunnen niet vertrouwen dat God is gekomen als mens? Ja, zij zijn theologische professoren, ze zien alles heel intellectueel, maar ze hebben geen ervaring met de vleesgeworden Christus die nu in de harten van de mensen zou moeten leven, de opgestane Heer. Ze zien het heel, heel koud. Hoe kan het dat zo'n intelligente mensen dat kunnen missen, die theologisch professeren dat kunnen missen, terwijl dat er hier ergens in de kerk een arme, simpele ziel met hart en ziel overtuigd is dat God met hem is en in hem is en dat God gekomen is om hem te redden. Snap je het verschil? Bij de ene blijft het bij het woord van God als een theologisch iets. Iets mooi om uit te leven. Maar ze vertrouwen niet echt op de Heer dat het hun hart kan bewerken, dat het hun leven kan bewerken. En de ander, die niets hebben, die niet veel inzichten hebben, die niet veel kennis hebben, niet veel resources hebben, maar ze vertrouwen op de Heer omdat ze weten wat hij heeft gedaan voor hun doorheen. Hetgeen dat ze voelen, hetgeen dat ze hebben gehoord. Amen. Dus steun niet op je eigen inzicht. Vertrouw op de Heer. Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg. Amen. Dank de Heer. Dank u, Jezus. Dat is belangrijk. Het gaat verder. Wees niet eigenzinnig, maar heb ontzag voor de Heer en gaat het kwaad uit de weg. Dus de eigenzinnigheid heeft te maken met het kwade uit de weg gaan. Ja. Een van die zaken dat veel wordt herhaald in het Nieuwe Testament is inderdaad over dat kwade uit de weg gaan. Trouwens, deze zin, ja, de eigenzinnigheid spreekt hier dus eigenlijk over het recht in eigen handen willen nemen. En dat is een van de gevoelens, een van de oergevoelens waarmee we allemaal als onrechtvaardige mensen worden geboren, is het gevoel van rechtvaardigheid zelf te bewerken. Om wraak te nemen, om het recht in eigen handen te nemen. Snap je wat ik wil zeggen? Een van de diepe verlangens van mensen wanneer onrecht hun is aangedaan, is om dat onrecht te beantwoorden met meer onrecht. Om kwaad te beantwoorden met kwaad. En volgens het Oude Testament was dat oké. Oog voor een oog, tand voor een tand. Ja, een leven voor een leven. Dat was oké, maar hier zien we al een glimps dat het ook anders kan. En dat is trouwens gequoteerd in Romeinen 12. Ik wil even lezen. Die van trouwens, hè? Spreuken 3 en 7. Hè? Wees niet eigenzinnig. Ja? Steun niet op je eigen inzicht. Het wordt gequoteerd in Romeinen 12, Nieuw Testament. Hè? Ik wil even lezen. Heb elkaar lief met enige liefde van broers en zusters. Acht de ander hoger dan uzelf. Dat zijn ook eigenlijk allemaal spreuken, hè? maar onder het nieuwe verbond. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij. Zegen, en hier komt, zegen uw vervolgers, zegen hen, vervloek hen niet. Wees blij met wie zich verblijdt, heb verdriet met wie verdriet heeft. Het gaat over mededogen, over medelijden. Wees eensgezind, wees niet hoogmoedig, maar zet uzelf aan tot bescheidenheid, ga niet af op uw eigen inzicht. Hier hebben we, ga niet af op uw eigen inzicht, is een letterlijke quotatie van Spreuken 3 vers 7 volgens de Griekse vertaling. Dus Paulus had hier inderdaad heel die passage van Spreuken 3, 5 van vertrouw op de Heer met heel je hart en ziel, steun niet op je eigen inzicht, denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg, wees niet eigenzinnig. Ga het kwaad uit de weg. En zie hier, hij gaat hier ook verder, vers 17. Paulus gaat eigenlijk dezelfde gedachtegang als de schrijver. Allee, dat stuk van, in Spreuken. 17, vergeld geen kwaad met kwaad. Hij gaat nog een stuk verder. Maar probeer voor alle mensen het goede te doen. Dus in de Spreuken was het, ga het kwaad uit de weg, hè? Hier is het, vergeld geen kwaad met kwaad, maar nog verder, probeer het voor alle mensen het goede te doen. Stel, voor zover het in uw macht ligt, hij zegt het, hè, zover het in uw macht ligt. Alles in het werk om met alle mensen in vrede te leven. Neem geen wraak, geliefde broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Want er staat geschreven dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen, ik zal vergelden. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Amen. Oké. Dus Paulus bouwt hier verder op Spreuken 3 vers 7 over het kwaad uit de weg te gaan. En voegt eraan toe, probeer ook het goed te doen. Voor zover het in uw macht ligt, doe alles in het werk om al mensen in vrede te leven. Wat zou dat trouwens willen zeggen, voor zover het in uw macht ligt? Wie kan daar verder op bouwen? Voor zover het in uw macht ligt. Wat wil dat zeggen? Ja. Ja. Ja, ja. Ja, dat is waar. Hè. Hoe meer we ons verdiepen in het woord van God, hoe meer we over hem te weten komen. Als we dat koppelen in de praktijk, hè, doorheen de kracht van zijn geest, ons nu in staat stelt om dat inderdaad te kunnen te doen. Dan leven we inderdaad meer in vrede met mensen. Maar hier zegt inderdaad Paulus, stel... Voor zover het in uw macht ligt. Alles in het werk om alle mensen in vrede te leven. Soms gaan we inderdaad situaties hebben. Leen was het. Ja, Leen zei. Niet iedereen wil die vrede hebben. Sommige mensen zijn beduveld. Sommige mensen zijn bezeten door de duivel. Daarom, we strijden niet tegen vlees en bloed. Hè. We strijden tegen allerlei andere... zaken, maar zover het in uw macht ligt, dus dat wil zeggen, don't push it all the time. Het is goed dat je dat wilt doen, hè, stel alles in het werk om alle mensen in vrede te leven, maar het gaat nu niet altijd gaan, het gaat niet altijd lukken. Nu, als dat niet lukt, omwille van uw dommigheid, omwille van uw fout, omwille van uw zonde, ja, dan is dat uw fout natuurlijk, hè. Ik heb het hier over situaties, wanneer dat jij de wil van God doet, maar toch krijg je tegenstand, toch heerst er onvrede. Ja. En je hebt alles geprobeerd voor verzoening, wat ook mogen zijn, er is gewoon geen vrede mogelijk. Ja, dan ga je gewoon verder. Hè. Schud het stof van je schoenen en dan kunnen we verder gaan. En dat is nodig, want we moeten niet... onze parels voor de zwijnen gooien wanneer dat ze het niet willen aannemen. Hè. Ik denk dat Jezus daar een goed voorbeeld van was. Hè. Hij kon geen vrede krijgen met de religieuze overheden van zijn tijd. En ja, hij heeft zijn eigen morele waarden niet gecompromitteerd om vrede te krijgen, snap je? Het ultieme goede is niet vrede bij alle mensen... Want dat moet altijd water bij de wijn doen. En dat kunnen we natuurlijk niet. Als dat betekent dat we dan van God moeten gaan, goddelijke waarde moeten gaan compromitteren. Hè. Soms hebben we nu eenmaal tegenstand. Soms is er nu eenmaal onvrede. Maar stel, zover het in uw macht ligt. Alles in het werk om alle mensen in vrede te leven. Amen. Hoe zijn we daar nu opgekomen? Ik weet het al niet meer. Neem geen wraak. Ah ja, neem geen wraak, lieve broeders en zusters, maar laat God uw wreker zijn. Amen. Laat de wraak over aan God, want er staat geschreven, het is aan mij om... Waar staat dat geschreven trouwens? Dat de Heer zegt, het is aan mij om wraak te nemen. Waar is dat geschreven? Is dat ergens in Matthäus? Dat is aan iemand dat is opzoeken. Wat staat er ook geschreven? Vers 20. Maar als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kool op zijn hoofd. Hij quoteert hier in vers 20, en daar ben ik zeker van wat hij daar quoteert. Hij quoteert daar spreuken, een andere spreuk, 25. Hoofdstuk 25, vers 21 en 20. We gaan er niet naartoe, want het is exact hetzelfde wat Paulus hier zegt. Dus Paulus hier in deze passage, op het einde van Romeinen hoofdstuk 12, een van de laatste hoofdstukken in zijn brief naar Romeinen, geeft allemaal spreuken weer. Allemaal wijsheden om als christen door het leven te gaan, gesterkt door de geest, om in vrede te leven, om de anderen hoger te achten als uzelf, om te zegenen wie je vervolgen, want zij werden en zij gingen vervolgd worden, waren heel praktische wijsheden. Ah, dank u Vivian, Matthäus 5, 38, met 42, dat had ik ook gelezen. Maar dat staat er zo niet letterlijk, denk ik. Matthäus 38. Eens even kijken. Maar hij gaat hier in 5. Maar wie op de rechter? Dat zal waarschijnlijk vanaf 39 zijn. Ik zeg jullie niet te verzetten tegen wie kwaad doet. Ja, het staat inderdaad niet letterlijk. Ik heb dat proberen te vinden, hè. Romeinen 12. Ja, en dan verwijzen ze inderdaad naar Matthäus 5, maar daar staat er eigenlijk niet in dat de Heere, Paulus zegt hier, maar laat God uw wreker zijn, want er staat geschreven dat de Heer zegt. Dan quoteert hij waarschijnlijk uit een bron die wij niet meer hebben. Ja. Of hij interpreteert Matthäus 5 heel losjes. Maar als wat. Waar we zeker van zijn is vers 20 komt uit Spreuken. Dus heel deze passage is dus gebaseerd op de wijsheden, spreuken van Spreuken en van Jezus. En ik vind dat wel een interessante, die vers 20. Als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Dan stapelt u gloeiende kool op zijn hoofd. Oei, en vers 21. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. Amen. Laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En dat is de moeilijke. Want je zou heel graag terugreageren met hetgeen dat ze jou hebben aangedaan. Je zou graag met dezelfde wapens terugvechten waarmee ze jou hebben gekwetst en verwond. Maar de weg van de Heere, amen, is niet die weg van ons eigen inzicht. Is niet de weg van het oude verbond, is de weg van Jezus. En laat u niet overwinnen door het kwade, maar overwin het kwade door het goede. En een van die spreuken is, als uw vijand honger heeft, geef hem dan te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan te drinken. Wat wil dat zeggen? Dan stapelt u gloeiende kolen op zijn hoofd. Wat zou dat betekenen? Dus als je kwaad niet met kwaad vergeldt, maar met goedheid, dan stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd. Wie weet wat dat betekent? Gloeiende kolen op iemand zijn hoofd stapelen. Ja, ja, inderdaad. Het maakt u ongemakkelijk. Hè? Sommigen zeggen dan, het maakt u nog, ze kunnen er niet aan uit en gaan ze misschien nog kwaaier zijn in het begin, maar nadien dan toch gaan nadenken. Denk ik dat zoiets kan zijn. Als ik me niet goed vergis. Ja, alleen? Ja. Ja. Ja, mijn Bijbelstudie zegt het hier ook, in mijn Bijbelstudieboek. Het zegt hier, sommigen lezen in die gloeiende kolen een aankondiging van het oordeel, Maar gezien de context is het beter om die gloeiende kolen op te vatten als het knagende geweten van de ongelovige dat gaat spreken omdat hij spijt krijgt van zijn slechte gedrag wanneer hij ziet hoe de christen het goede met hem voor heeft. Amen. Een knagend geweten van de ongelovige dat gaat spreken omdat hij spijt krijgt. dat is inderdaad het knagende geweten. Amen. Trouwens, over die, er staat geschreven dat de Heer zegt, hier in mijn Bijbelstudie staat uit Matthäus 5, 44 tot 45. Ga ik even kijken of daarin staat. Ja, dat is dat toch ook niet, hè? Oké. Oeh, terug naar Spreuken en dan zijn we er bekend. We zijn in vers 9. Eer de Heer, met al je rijkdom, met het beste van de oogst. Graan zal je voorraadschuren, vul je kuipen lopen over van wijn. Dat is ook een principe dat we terugvinden in het Nieuw Testament. Jezus onder andere zei over geven, dat je vrijgevig moest zijn. En zei, geef, dan zal je gegeven worden. Een goede, stevige, aangedrukte, goed geschudde en overvolle maat zal je worden toebedeeld. Want de maat die je voor anderen gebruikt, zal ook voor jullie worden gebruikt. Dus vrijgevig zijn. God eren met je rijkdom. Wilt zeggen, zaken in prioriteit zetten voor zijn koninkrijk. Amen. Daar ging het eigenlijk over. En daar wordt dan ook in het Nieuw Testament over gesproken. Hè? Over geven, vrijgevig zijn. Beter te geven dan te nemen. Lucas. Ja, nee, dat kan ik zeggen. Sorry, ik moet verder Spreuken 3. Terug, de laatste. Je zult nooit tekort krijgen wanneer je blijft geven. Amen. Wanneer je het doet met een hart van vrijgevigheid, een hart van blijdschap. Amen. Dat is de Nieuw-Testamentse manier van geven. Amen. Niet meer berekend volgens een bepaald formuleke, maar vrijelijk, vrijmoedig. Amen. Omdat je weet wat hij heeft gedaan. En de Heer is al altijd, je zal nooit tekort komen. De Heer zal elke nood aanvullen. Zo zou ik ook kunnen lezen in Filippenzen hoofdstuk 4. Amen. Maar dat was omdat die mensen eerst hadden gegeven. Oké, de laatste, want ik heb niet veel tijd. Vers 11. Mijn zoon, een berisping van de Heer mag je nooit terzijde schuiven. Zijn bestraffing moet je zonder afschuw ondergaan. Want de Heer straft wie hij lief heeft, zoals een vader die houdt van zijn zoon. Gelukkig is een mens die wijsheid heeft gevonden. Een mens die inzicht wint. Dit wordt ook gequoteerd in het Nieuw Testament. En in Hebreeën hoofdstuk 12, vers 4. Oké. We zullen even lezen. U hebt in uw strijd tegen de zon uw leven nog niet op het spel gezet. Kennelijk bent u de bemoediging vergeten die tot u als tot kinderen wordt gericht. Mijn zoon hier, en nu quoteert hij dus. Hij quoteert hier, Spreuken 3, vers 11 en 12. Mijn zoon, je mag de vermaning van de Heer nooit terzijde schuiven en nooit opgeven als je door hem terechtgewezen wordt. Want de Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Dat is dus de quotatie. En dan gaat hij verder, hou vol. Het betreft hier immers een leerschool. God behandelt u als zijn kinderen. Welk kind wordt niet door zijn vader berispt? Maar als u die leerschool niet doorloopt zoals alle anderen voor u, dan bent u geen kinderen, maar bastaars. Daar komt nog bij dat wij voor onze aardse vaders worden op enzovoort. Het laatste misschien nog bij. Een vermaning lijkt op het moment zelf geen vreugde te brengen, slechts verdriet. Maar op den duur plukt wie erdoor gevormd is er de vruchten van. Een leven in vrede en gerechtigheid. Oké. Goed. Heer berispt wie hij lief heeft, straft elke zoon van wie hij houdt. Hoe moeten we dit interpreteren? En hoe berispt de Heer? Hoe kunnen we dat weten? Hoe straft God? Waar spreekt de schrijver van Hebreeën hierover? Wanneer hij zegt... Nee, nu, in dit leven. Oké, ja. Ja? Ja, dat is een goede opmerking, inderdaad. Inderdaad, gewetensbezwaren, een onrein geweten, ja. Nog andere manieren? Ja, en hoe straft u dan? Dus ook door uw geweten eigenlijk. Allee, op zijn hart, ja. Mm-hmm. Ja. Verwijdering. Ja, een zekere vermindering van de gevoeligheid aan zijn aanwezigheid. Hè? Je kan het ook gewoon omstandigheden zijn in het leven. Slechte zaken die voorkomen. Ik denk dan aan 1 Korinthe 11, is het, waarin dat Paulus zegt, omdat de Korinthische kerk, ze hadden bij het laatste avondmaal, daar hadden ze braspartijen en drankpartijen van gemaakt. En in plaats van het heilige avondmaal van de Heer te vieren, werden er sommigen dronken. En het waren dus vreedpartijen enzovoort. En Paulus zegt, omdat je dat niet heilig hebt gehouden, zijn sommigen onder jullie al ziek geworden. Ja, en sommigen al zelf in slaap gevallen, al die dood zijn, sommigen gestorven. En dus hij zag dat als een zekere straf van God, over die wat er toen allemaal aan de hand was. En ik zie dat inderdaad ook zo, wanneer dat je zaait natuurlijk, je oogst wat je zaait. Ja, in dit geval, in Hebreeën, waren de mensen, wouden ze terug gaan naar de tempel, wouden ze terug naar het oude verbond gaan, wouden ze terug naar de besnijdenis gaan, het houden van de wetten en de sabbats en zo verder. En het kan zijn dat ze inderdaad veel last hadden van hun geweten, maar ook dat... Ja, dat ze, ja, ik weet niet hoe. Ja, dat er misschien iets gebeurd was. Ik ga in ieder geval over ook volhouden. Hè. Betreft hier immers een leerschool. Dus, ja. Ja. Nee, je hebt gelijk. Hij quoteert hier inderdaad uit het boek van Spreuken. En als je dan verder leest, in vers 7, dat hard woord, straffen zoals dat gezegd, wordt hier vervangen door berispen. Hè. En inderdaad, ik geloof ook niet dat God direct straft, want als dat waar is, ja, dan is niemand van ons hier nog gelukkig. Hè. We maken elke week, elke dag maken we fouten of hadden we zaken anders kunnen doen. Amen. Maar inderdaad, in een zekere zin, straf is een groot woord. Het berispen, het corrigeren, gebeurt door God. Dat God ons soms overlaat aan onze eigenzinnigheid. Ja? Omdat we leunen op onze eigen inzichten. En wat produceren die eigen inzichten? Die produceren wereldse zaken. Het vlees produceert het vlees. De geest produceert de geest, ja. Wanneer ik toch graag kwaad met kwaad wil bestrijden, dus ik ga zaken doen op mijn eigen inzicht, ja, dan ga ik nog meer kwaad terugkrijgen. Dat is een straatje zonder einde. Wanneer ik niet ga vertrouwen op de Heer, dat Hij al voor mij kan voorzien, en ik dus op een andere manier moet gaan voorzien in mijn behoeften, en op een illegale, op andere duisterse praktijken, ik ga me inlaten met criminaliteit, en van het een komt ander, en voordat je het weet, bevind je ergens in een situatie dat je mensen moet gaan pijn doen, of andere mensen, en uiteindelijk kom je dan in heel netelige situaties terecht. Is dat dan een straf van God? Nee, dat is het gevolg van de ene slechte inzicht na op het ander, en de ene slechte keuze na het ander. En we oogsten dan eigenlijk van hetgeen dat we hebben gezaaid. En God, amen. Voilà. En hij laat ons, zijn genade gaat ons dan toelaten dat wij kunnen inzien, oei, ik zit verkeerd. De genade van God betekent niet dat hij opeens alles goed gaat maken voor ons. Soms doet hij dat, prijs de Heer. Amen, dat zijn mirakels, dat zijn geschenken. Amen. Maar zijn genade is dan om inzicht te geven aan ons, oei, mijn weg was toch niet de juiste weg. En de Heer heeft dat toegelaten, want hij berispt, hij corrigeert zijn kinderen door ons te laten inzien. Dat is niet de weg, daarom moet volhouden. Het betreft hier immers een leerschool. Amen. God is met ons bezig. Geen makkelijke passage over het berispen. Want hier staat ook in onze aardsvader, berispen ons maar voor kort en rijk goed dunken, maar berispen ons voor eigen best wil, om ons te laten delen in zijn heiligheid. Dus zijn berispen, ja? Ja. Zeker, zeker. En het is daarmee dat, zoals dat gezegd, die berisping kan inderdaad gebeuren op het niveau van het geweten. Om ons in te doen zien. En dat is voor ons eigen bestwil. Sta hierop. Om ons te laten delen in zijn heiligheid. Amen. Dank u, Jezus. Dus bid voor zij die van het pad zijn afgedreven. Hè? Zij die beter zouden moeten weten. De Heer is daarmee bezig. Laten we voor hun bidden in de naam van Jezus, dat Hij ze kan berispen op zijn manier, corrigeren, de weg tonen, hoe dat de Heer het ook wil doen, zodat ze kunnen gered worden en kunnen delen in zijn heiligheid. Amen. Soms moeten ze doorheen moeilijke wateren. Soms moeten mensen doorheen moeilijke wateren, doorheen straffen, moeilijke momenten in hun leven, onheil, om te beseffen. En dat spijtig genoeg zo, maar een mens verandert precies alleen maar in crisissituaties. De mens verandert niet echt wanneer alles goed gaat. De mens verandert wanneer dat slecht gaat. En de Heer laat dat toe en heeft genade en heeft geduld. Want hij weet dat dat zal leiden tot redding van veel. Amen. Goed, we gaan hier stoppen. Denk er eens over na, over de laatste. Maar je moet in ieder geval weten dat hij een goede vader is. En hij straft niet om te straffen of om te domineren. Of u in het gareel te krijgen. Hij berispt, hij corrigeert. Voor ons eigen bestwil, zodat we kunnen delen in zijn heiligheid. Dank u, Jezus. Dank u voor uw genade. Dank u, Jezus. Dank u, Heren. Halleluja. Zegen ons, Heren. Zegen ons, Heren, met een openbaring van uw wil, uw manier van leven, Vader. Doorheen spreuk, doorheen uw voorbeeld, Heren. Dank u, Jezus, van wat we vandaag hebben geleerd. Laten we vertrouwen op u. Laten we Jezus, halleluja, niet leunen op ons eigen inzicht. Laat ons, Heere, goed doen voor anderen. Niet kwaad met kwaad vergelden, Heer. Laat ons leren dat dat het beste is voor ons. Ook al kan het onnatuurlijk aanvoelen, Heer. Het is nu natuurlijk, want we zijn opnieuw geboren, Heer. Laat ons uw manier van doen, doen, Vader. Geef ons de genade. De mildheid en de nederigheid om doorheen het leven te gaan en de mededogen voor anderen, zodat we een goed voorbeeld kunnen zijn van uw genade in Jezus' naam.